Jesaja 52, waren wij bij de woorden van vers 11. Vertrekt, vertrekt, gaat uit van daar, raakt het onreine niet aan, gaat uit het midden van hem, reinigt u, gij die de vaten des Heren draagt. Het zijn woorden die wij in allerlei verschillende contexten tegenkomen, maar altijd met dezelfde strekking. In het algemeen is het natuurlijk de verwijzing naar wat we hiervoor in Jesaja al tegenkwamen. Namelijk, men zou uitgaan uit Babel, met name. Want we kwamen woorden van deze strekking al tegen in Jesaja. Jesaja 48 was het. Was er weer even terug. In Jesaja 48, vers 20. Gaat uit van Babel, vliet van de Galdeën. En ik zeg er maar weer bij, en dat zal ik toen ook wel gezegd hebben, toen we het bespraken. Er was nog helemaal geen. Ja, Babel bestond wel, maar het was onderdeel van. Het was een van de rijken in Mesopotamië. Babel zou pas een wereldmacht worden om Assur af te lossen. En Assur, Assyrië, ja, dat was in opkomst in de dagen van Jesaja. Maar hier gaat het al over een volgende, Babel. Maar het is alles binnen het kader van deze hoofdstukken, waarvan ik u gezegd heb dat de algemene strekking daarvan is dat de Heer zegt, het is nog niet aan de orde, er is nog geen denken aan, maar wat ik je nu vertel, dat vertel ik je vast, opdat als het één keer gebeurt, dat je niet kunt zeggen, dat hebben wij zelf bedacht, of dat hebben wij zelf geregeld, of dat heeft ons afgod voor ons gedaan. Of woorden van die strekking. En dat is meteen de verklaring voor die vreemde hoofdstukken, die lijken helemaal niet aan de orde in de dagen van Jesaja. En dat is ook de aanleiding voor de idee dat dit deel van Jesaja vanaf hoofdstuk 40 pas veel later geschreven zou zijn. Namelijk reeds pas in de dagen van de Babylonische ballingschap. Dat is dan een jaartje of 200 later. Hebben we die nog? Zo redeneert men het alsnog weg. Maar dat is nou juist de clou van deze hoofdstukken. De Heer zegt, ik vertel het je nu. Dat had je niet kunnen verzinnen. Dat lijkt helemaal nergens op. Je acht het onmogelijk. Maar daarom vertel ik het je vast. En dus krijgen we hier ook die uitspraken over gaat uit van Babel. En u ziet daaronder, onder vers 20 van Jesaja 48, de verwijzingen staan naar 52 vers 11, denk ik. Daar waren we dus. Maar ook naar Jeremia 50, Jeremia 51. En naar Openbaring 18. Jeremia 50 en 51 zijn twee hoofdstukken die gaan over Babel. Dat is daar iets actueler. Dat gaat over de val van Babel, twee hoofdstukken lang. De verwoesting van Babel, om zo te zeggen. Dat is iets actueler, omdat in de dagen van Jeremia inderdaad dat rijk van Babel gevestigd werd. En inderdaad de Joodse staat vernietigde. Dat wil zeggen het tweestammenrijk, Juda. Niettemin die hoofdstukken over een toekomstige ondergang van Babel hebben betrekking op een nog steeds toekomstig rijk. Het gaat over het antichristelijke rijk. Babel is, dat zeg ik elke keer, Babel is nog nooit verwoest. Babel is verrenoveerd. Hier in deze buurt van het land kan je dat zeggen. Dan weten ze wat je bedoelt. Hè? Babel is verrenoveerd, letterlijk. Verruineerd. Is tot ruïne geworden. Is gebruikt als een steengroeven voor de bouw van andere steden. Met name Seleukia, maar het doet er nou weinig toe. Maar zelfs de stenen zijn weggevoerd, maar het is nooit door oorlogsgeweld verwoest geworden. En als de Bijbel het beschrijft, betekent dat dus dat het nog gebeuren moet in de toekomst. En het wordt beschreven uiteindelijk inderdaad in Openbaring 18. En ook dan staat er, gaat uit van haar. Maar dan is het de terugverwijzing naar wat al in Jeremia 50 en 51 vermeld was. In de brede betekenis veel breder betekenis. Het idee is dat de hele wereld geregeerd wordt door de koning van Babel, zijnde de duivel. En Babel, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Heel de wereld wordt beschouwd als een Babylonisch rijk, of de stempel nou erop staat of niet. In onze dagen is het verborgen, zegt 2 Thessalonicenzen 2. Nou ja, dus daar, de verborgenheid wordt reeds, verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. En Openbaring 17 zegt, Babel die wordt uitgebeeld als een vrouw en op haar voorhoofd staat verborgenheid. En dan Babel, toch. En in onze dagen is het dan verborgen, nog steeds, min of meer. Maar bestaat wel en men zou er uitgaan, men zou er afstand van nemen of wat het ook zijn mogen. Maar inderdaad ook letterlijk. En vandaag ga ik dus nu maar weer gauw terug naar Jesaja 52, want deze gedachte hebben we eerder al gevolgd. Gaat uit van het midden van hen, reinigt u, gij die de vaten des Heren draagt. Gij die geacht wordt een priesterlijk volk te zijn, is de letterlijke betekenis dan, hè? Hier wordt de beeldspraak gebruikt, die is natuurlijk veel mooier eigenlijk. Gij die de vaten des Heren draagt. Gij die verantwoordelijk zijt voor het werk des Heren. Gods volk, ga eruit. Ook binnen de gemeente heb je dit soort uitspraken, want de verwijzing hier in mijn Bijbel, onder dit vers naar 2 Korinthe 6, gaat daarover. En ook in het Nieuwe Testament vinden we nogal wat van dit soort uitspraken. Dat we zouden weten afstand te houden van het onreine, zoals het hier heet. Ga uit, ze trekt vandaar. In de toekomst zal Israël, kortom het hele volk, kortom 13 stammen van Israël, zal verzameld worden uit dat rijk van Babel. Uit het antichristelijke rijk uiteraard. En in de praktijk is dat van de vier winden des hemels, of hoe het maar heet, vanuit heel de wereld. Men zal verzameld worden en officieel teruggebracht worden naar het land. Officieel, dat is dat hangt samen met de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Denk maar aan Matteüs 24, waar beschreven wordt dat aan het eind van de 70ste week de Heer zal verschijnen. En dan staat er meteen, en hij zal zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen van de vier winden. Enzovoorts. Dus wat er meteen gebeurt. Terugverzameling van Israël. Rondom de koning. Uit het huis van David. En rondom een te herstellen troon van David. Enzovoorts. En hier staat dan in Jesaja 52 vers 12 vervolgens. Want gij lieden zult niet met haast uitgaan. De gedachte is aan een vlucht, maar dan niet dus, hè. Gij zult niet met haast uitgaan, nog met der vlucht heen gaan, zodat de term zichzelf verklaart. Want de Heere zal voor u lieder aangezicht heen trekken en de God van Israël zal uw achtertocht wezen. Daar heb ik wel eens waar een jaar als militair in Breda notabene gelegen, weet dat. Maar achtertocht heb ik nooit gehoord wat dat is voor een ding.
Achterhoede.
Hè? Is dat de achterhoede, denk je?
Ja,
oh. Dat is een
nieuwe vertaling.
Oh ja, dat is nieuwe vertaling. Natuurlijk. De achtertocht. Je hebt de voortocht en de achtertocht. Of heb je de voorhoede en de... Nou ja, en de achterhoede, oké. Okay. En samen is het een optocht, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dit, maar ik weet niet of u het merkt, maar deze woorden zijn eigenlijk ontleend aan Exodus. Dat wil zeggen aan de uittocht uit Egypte, waar deze gedachte geformuleerd wordt. En daarna wordt het een betrekkelijk vaste Bijbelse term. Nou, niet over de achtertocht, dat wordt niet zo vaak gezegd, maar de voortocht wel. Dat wil zeggen, de Heer zelf zal voor uw aangezicht optrekken, heen gaan, heen trekken, en wat het maar was. De Heer zelf zal de weg banen. De uiteindelijke nieuwtestamentische hoogste variant is gewoon, hij is voor ons ingegaan in het heiligdom, op een verse en levende weg die hij zelf ingewijd heeft enzovoort. En wij worden opgeroepen achter hem aan het heiligdom binnen te wandelen. Heb u die nog? Dat is de hoogste toepassing van dezelfde gedachte die geïllustreerd wordt ter gelegenheid van de zogeheten uittocht uit Egypte. Dus ik neem u toch maar even mee naar Exodus 13. Exodus, de exit, de uitgang. Dat is Exodus 13, kijk even vers 21. Exodus 13 vers 21. En de Heere toog voor hun, vandaar dat het toch een tocht wordt, hè. De Heere toog voor hun aangezicht, desdaags in een wolkkolom. Dat wil zeggen, het werd uitgebeeld. U weet toch, God is de onzienlijke God. En eventueel maakt hij zich zichtbaar. Op een of andere wijze, in dit geval, via de wolkkolom die wij ook kennen als de vuurkolom. De Heer toch voor een aangezicht desdaags in een wolkkolom, dat hij hen op de weg leidde, en desnachts in een vuurkolom, dat hij hen lichtte om voor te gaan, dag en nacht. Ze trokken dus dag en nacht door, vandaar dat ze binnen 3 dagen bij de Schelzee waren, hetgeen dan toch een heel eind was, verder dan men gewoonlijk denkt, namelijk helemaal bij de Golf van Aqaba. Dat is toch wel, ja. Bij gelegenheid heet het ook dat de Heer zegt, ik heb u op arendsvleugelen gedragen. Dus met vliegende vaart, zal ik maar zeggen, zijn ze, in gedachten zie ik ze rennen dag en nacht door. Dat denk ik. Ja, dat is een wonder, ja. Wat niet, bij deze gelegenheid. Maar dan staat er, vers 22, hij nam de wolkkolom desdaags, nog de vuurkolom desnachts, niet weg van het aangezicht des volks. Dat wil zeggen, de Heer geleidde hen, om zo te zeggen, ging voor hun aangezicht heen, op zijn minst. En daarna lezen wij in hoofdstuk 14. Vers 19. En de engel Gods die voor het Heer van Israël ging, vertrok en ging achter hen. Voor de gelegenheid. De wolkkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen. Want dat is hetzelfde natuurlijk. Want hoe weet je dat de Heer van voor en weg ging en achter hen was? Wel, omdat het werd uitgebeeld in de wolkkolom. En zij kwam tussen het leger der Egyptenaren, tussen het leger van Israël, en de wolk was tegelijk duisternis en verlichte des nachts, zodat de een tot de ander niet naderde de ganse nacht. En hier heb je dus de Heer inderdaad van voren en van achteren. En dat is maar waar het om gaat, hè. Daaraan zijn deze woorden in Jesaja ontleend. Verder, ik zoek het niet op, maar voor wie wat opschrijft. Verder vind je het idee dat de Heer voor hen optrekt, voor hen uitgaat, vind je in Richteren 4 vers 14. En in, dat is bij Barak geloof ik. En je vindt het in 1 Kronieken 14 vers 15. En ik kan het niet laten wel op te zoeken. Micha. Hoofdstuk 2. Micha hoofdstuk 2, omdat dat mijn zinsies een duidelijke beschrijving geeft van minstens één gebeurtenis, maar de algemene gang van zaken, als u mij vraagt, in de dagen van de wederkomst van Christus. Het blijft enigszins cryptische taal. Maar niettemin hier en daar toch voor ons duidelijk. Wanneer er staat in vers 12 van Micha 2. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Dat is heel Israël dat verzameld zal worden. Hij zal zijn uitverkoren bijeen vergaderen, toch? Van de vier winden. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Nou staat het er twee keer. En de neiging om Israël, de naam Israël, overdrachtelijk toe te passen, zou men hier dan toch even moeten onderdrukken, want het heet ook gewoon Jacob. En dat is dus gewoon letterlijk het volk. Met de naam Israël, oké. Een bekeerd Israël, een overblijfsel. Ik zal het vergaderen, ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Ik denk altijd dat je moet lezen te Bosra. Dat, hoe je dat precies moet lezen, dat moet je zelf weten. Het Hebreeuws vertelt je dat niet. Maar het punt is dat Bosra een plaatsnaam is, daarom is het met hoofdletter geschreven. Maar het betekent zoveel als een kooi. Een schaapskooi namelijk. En dus heet het, ik zal u tezamen zetten als schapen van Bosra. En dat daarbij aan een kooi gedacht moet worden, dat blijkt, want er staat vervolgens als één kudde, dat heb je met schapen bij elkaar, als één kudde in het midden van haar kooi. Waar? In Bosra. Waar? In hun kooi, staat er. En, maar dat is de betekenis van de naam Bosra. Zullen zij van mensen gonzen, zal je wel hebben in de nieuwe vertaling, niet waar? Deunen. Je weet toch wel wat een deun is? Ja. Ja, het is in Nederland altijd een deuntje. Ze moeten dus ook geen lied kennen. Hè? Het zijn altijd liedjes. Hè? Heb je dat wel eens gemerkt? Dat maak ik in de tent nog eens mee. Mensen die dan komen zingen enzovoort. En die hebben het dan over het volgende liedje. Heel vreemd vind ik dat. Een liedje. Hoezo? Is het niet de moeite waard om een liedje, ga dan maar weer weg. Ik wil een lied horen. Toch of niet? Nou ja, er zijn er ook die kondigen het aan als een nummer. Dat vind ik nog erger. Maar ja. Toen maar. Zij zullen van mensen deunen. Dreunen. Gonzen. Het is een bol geluid in die schaapskooi. Maar voor zover Bosra een plaats is, is er enige oneenigheid over wat het zou precies zo moeten zijn. En het is trouwens gemakkelijk om daar oneenigheid over te hebben, want er zijn, je hebt van die plaatsnamen, die vind je overal terug. Iets als een naam als Nieuwdorp vind je overal. Ja, ze hebben met bouwt wat nieuws en heet het Nieuwdorp. Of Neustadt. Moet je eens proberen Neustadt op te zoeken in Duitsland. Hoeveel zijn er? Hè? Dan heb ik het nog niet over Sankt Anton. Maar goed, dat is toch maar. Meer Oostenrijk trouwens. Maar, en Bosra, ja, het is een kooi. En dus zijn er nogal wat plaatsen die zo heten, dus je kan er alle kanten mee op. Maar de suggestie is ooit wel gezegd, wel degelijk, dat Bosra genoemd wordt als hoofdstad van Edom. Maar wij kennen ook als hoofdstad van Edom Sela, Petra, jazeker, van Alzheimer. En daar heb je dus de problemen. Ik persoonlijk heb er geen moeite mee. Ik denk dat het volstrekt dezelfde locatie is. En ik heb met verbijstering even gekeken van de week. Was het zondag? Was vorige week zondag? Wanneer was het? Naar een, was van de week een keer. Was donderdagavond op National Geographic. National Geographic. Was een reportage van 3/4 uur, weet ik het. Reclame eraf getrokken. Nou goed. Over, was een reportage over Petra. Helaas was het precies wat ik dacht. Het ging over de bouw daarvan en hoe dat gebouwd zou moeten zijn. En over Nabateeën. Niemand die zei dat Nabateeën de stammen van Nebajot. En Nebajot is de zoon van Ismaël, een kleinzoon van Abraham. Niemand vertelt je dat. De Nabateeën. En helemaal niemand vertelt je dat het, die locatie, de hoofdstad was van Edom. Sela, Petra. Dat hadden ze wel moeten vertellen, want de plaats heet Petra, of Sela, het betekent rots. Maar in plaats van een rots zie je een dal, omgeven door bergen. En die bergwanden die zijn dan die grotten in uitgehouden, of die tombs, of hoe ze ze maar noemen. Als ze niet weten wat het is, zeggen ze het is een graf. Ja, dat doen archeologen nou eenmaal. Komen hun een bed tegen, zeggen ze graf. Dus ze komen een obelisk tegen, obelisk. En meneer, komen ze tegen, ja. Dan zeggen ze, ja, dat is een grafmonument. Ja, het zal wel, dat is altijd graven, ze weten niet beter. Dat is wat je vindt, wat er van de mens overblijft. Dan zeggen ze van Petra ook. Maar waarom heet het dan rots, Sela? Want dat is het niet, het is een dal. Hadden ze toch even uit moeten leggen. Dat mag niet zo moeilijk zijn. Want als je Petra inloopt, je loopt door, schik uit, langs het theater aan de linkerkant enzovoort, aan de rechterkant, dat ruwe terrein waar al die stenen liggen, waar al die gebouwen stonden. Je loopt gewoon rechtdoor, loop je tot het eind min of meer, op een gegeven moment kun je niet verder. Dan loop je tegen een berg aan, dan moet je rechtsaf naar Eldeer. Of je gaat gewoon het restaurant in. Of het museum. Linksaf is iets linker. Maar goed. Maar daar rechts voor je. Die berg daar. Dat is El Biara. Dat is Petra. Dat is echt Petra. Niet dat dal daar. Echt Petra daar bovenop. Ik ben er één keer geweest. No. Ik heb gezegd doe het nooit meer. Ik heb het ook nooit meer gedaan trouwens. In dit geval, ik vond het een beetje eng. Ik sta niet zo best op, niet zo stevig op mijn benen. En het is heel zwaar om naar boven te komen. Maar als je enigszins kan, moet je het een keer doen. Want daarbovenop is het tamelijk vlak. En het ligt al vol met scherven. Maar voordat je daar bent, ben je door allerlei poorten gegaan. En langs allerlei plekken, trappen zelfs, die bijna helemaal verdwenen zijn. En je begrijpt dat de toegangsweg was tot een stad. Daar bovenop die berg. Dat is nog goed te zien, maar niemand wijst je erop daar. Dus helemaal geen niks over. Ja, als je het navraagt ergens, dan weten ze het natuurlijk wel. Maar je vindt er niks over. Maar dat is Petra, dat is die hoge rots, waarvan de Heer zei tot Edom, opbouw dat gij uw nest op de rots, hoog op de rots gelijk een arend, ik zal u vandaar nederstoten. Je hoge plek. En vandaar heb je uitzicht over heel Petra. Nou, het is echt de moeite waard om gewoon een ezel huren en dan maar hopen dat de ezel niet bezwijkt. Maar ja, nou ja, zoiets. Ja, maar het is echt de moeite waard. Ja, dan weet je precies hoe het zit. Dat is Petra. En daar beneden, dat is een dalketel, zo heet zo'n ding, een dalketel. Een diepte tussen de bergen waar ook het water verzamelt. Dat hebben ze wel verteld op die reportage. Zodat je daar met gemak een stad kan bouwen, omdat er water genoeg is, normaal gesproken. Maar dat is Bosra. En dat is pas bevolkt geworden nadat de Nabateeën de Edomieten eruit gejaagd hebben. Van die rots af. En de Nabateeën hebben zich niet gevestigd op de rots, maar daar beneden in die dalketel. Waarvan ze ook mensen gewoond hebben, uiteraard. Want het is een ideale plek om te wonen. Komt het water vanzelf naar je toe, dat is toch handig? Vooral als het midden in de woestijn is, toch? Ja. Dus toen maar. Maar. En dat heet nu Petra. Maar eigenlijk, de naam hoort daar niet op. Dat merk je meteen aan de naam. Het moet daarboven zijn. Maar het punt is dat hier beschreven wordt in Micha 2 hoe Israël verzameld zal worden in een schaapskooi. In het gebied van Edom. Nou ja, Bosra. En de vertalers hebben Bosra laten staan met een hoofdletter. Als een plaatsaanduiding. Dat moet dus daar zijn. En daarom zeg ik, het is in Petra. Als een kudde in het midden van een kooi zullen ze van mensen deunen. En dan staat er, de doorbreker. Je had het ook niet kunnen hoeven vertalen, dan had er gestaan Peres. Peres. De bres. Ons woord bres. De doorbreker. In het Grieks Persuis. Mocht u die kennen. Nou, in ieder geval als naam van een sterrenbeeld. Maar, u weet, Peres, in verband met Christus, dat is zijn stamvader. Juda, en dan krijg je de tweeling, weet je nog, Peres en Sera. Peres. De doorbreker, Peres, of zijn afstammeling, zijn erfgenaam, de Heer zelf, Christus namelijk, de doorbreker, zal voor hun aangezicht optrekken. Wat lazen wij? Wij lazen dat de Heer zelf voor hun aangezicht zou heen en trekken. In Jesaja 52 vers 12. En zo komen we hier terecht. Hè? En hier staat de doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken, in de praktijk uitbreken, uit hun kooi, uit Bosra, en door de poort gaan. Als je de locatie kent, dan heb je geen enkele twijfel over wat de poort is. Toch? De Sik. En door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. Want het heette eerst Peres, maar nu heet het hun koning. En wie hun koning is, wie is de koning van Jacob, van Israël? Uiteraard is dat de Messias. Dat is Christus. Hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan, dan wel de Heere in hun spits. Dus hij heet Peres, hij heet hun koning en hij heet de Heere. Schenkele twijfel wie dat is. En hier vind je dus dat blijkbaar Israël vergaderd zal worden, verzameld zal worden. Officieel, dit is officieel uiteraard, hè? Officieel vergaderd zal worden in Petra en van daaruit zal optrekken. En de vraag is, waarheen dan? Ja, dan zingen ze dat lied. Wij trekken naar Sion. Toch? Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. En hoe het allemaal maar heten mag in de diverse psalmen, in elk geval. Hè? Dat heb ik erbij staan, ja. Ik heb er een notitie in de kantlijn. Ik heb het nog niet opgezocht. Ik heb in de kantlijn een notitie gemaakt ooit na Psalm 68 vers 8. Ik ken uit mijn hoofd Psalm 68 vers 19. Maar Psalm 68 vers 8 niet. Maar daar staat, o God, toen gij voor het aangezicht uw volks uittoogt en toen gij daarheen en trad in de woestijn. Alsjeblieft. Sela. En dat is wat op de wegwijzers daar staat. Sela. Wij noemen het Petra. Maar Sela. En dan weet je wat dat woord daar doet. En dit is uiteraard profetisch. Al zou het, dat is de context van de hele psalm. Al kan het natuurlijk dat het een verwijzing is naar gebeurtenissen uit het verleden. Want het is niet helemaal duidelijk. Maar toen Israël uit Egypte en door de woestijn bezig was op te trekken naar Kanaan, kwam het ter hoogte van Edom, aan de kant van de Araba, aan de westkant van Petra dus, niet aan de kant van de Sik, maar aan de andere kant. Dan moet je, als je Petra uitgaat, dan niet bergop, maar naar beneden, daar beneden. Daar waren ze dan, en daar hebben ze gevraagd of ze alsjeblieft, want dan kwamen ze daar aan, en toen wilden ze door het gebied van Edom trekken. Kennelijk, die route, via Petra en dan de andere kant, de hoogvlakte op en dan bovenlangs, enzovoorts. Langs de koninklijke weg. Dat vroegen ze ook letterlijk, want dat zeiden ze ook. We zullen nergens aankomen, we zullen de koninklijke weg gaan. Gewoon de hoofdweg, die er nu nog steeds is en die nog steeds op de wegwijzer staat. Nou ja, dat vroegen ze toen, maar dat mocht toen niet. Het werd er niet toegestaan. Waaruit vanzelf de gedachte zich opdringt dat als ze in de toekomst alsnog verzameld worden en gebracht zullen worden naar beloofde land, dat ze alsnog die route zullen gaan en niet zullen tegengehouden worden. En op een of andere wijze is de term de koninklijke weg blijven hangen, want hoe komt men aan zo'n spiritual als "Are you moving on the king's highway?" Waar halen ze dat vandaan dan? Moving on. De kinderen Israëls wilden de King's Highway, maar mochten het niet. Het is nooit gebeurd. En waarom zingen ze dan "I am moving on the King's Highway"? Er is toch iets van blijven hangen, van het idee dat dat zou moeten. Of dat het alsnog zal gebeuren. En daar ben ik dus zelf van overtuigd. Vandaar, als we daar naartoe gaan, Dan sta ik er ook altijd op. Wij willen langs de King's Highway. Niet een of andere zogenaamde snelweg daar. Nee, de King's Highway. Dat is de route naar het noorden. Nou goed. Maar dat is het dus. En we, even terug naar Psalm. Ik heb hem helaas weer laten vallen. Psalm 68 was het. Toen gij voor het aangezicht des volks uittoog, toen gij erheen trad in de woestijn, Sela. Nogmaals, dat kan op het verleden duiden, maar ze zijn daar langs gekomen, min of meer. Daar heeft zich ook het een en ander voltrokken met betrekking tot de koperen slang. Zodat wij vermoeden dat dat volstrekt onbekende slangenmonument, Snake Monument, daarboven in die berg, dat een herinnering is aan die gebeurtenis uit het verleden. Je kan het rustig zeggen, want er is niemand die het kan ontkennen. Er zijn geen inscripties bij, er is helemaal niks bij. En ik heb zo het vermoeden dat het ding gemaakt is jaren later door in opdracht van Salomo. Denk ik. Maar dat weet ik ook niet zeker. Maar Salomo heeft tekenen laten oprichten ter markering van historische gebeurtenissen. Waaronder pilaren bij de doortocht door de Schelfzee, waarvan die aan de kant van Saoedi-Arabië verdwenen schijnt te zijn. Maar aan deze kant, de kant van Nuweiba, staat hij wel eveneens zonder inscriptie.
Ze hebben hem wel verplaatst, hè? Ze hebben hem wel verplaatst.
Nou ja, dat ding heeft plat gelegen, ze hebben hem ergens gevonden en toen hebben ze hem weer ergens neergezet. Ja, maar aan de andere kant is er geen een meer. Die schijnt er wel geweest te zijn, maar dat is uitgelekt of zo. En, met inscriptie. En maar die is daar verdwenen. Maar ja, in Saoedi-Arabië. Ja. Doe maar. Weg ermee. Maar dat was Salomo, dus ik vermoed dat het zo zit, maar... En verder is het natuurlijk de locatie van de berg Hor. Dat is daar zo'n beetje halverwege tussen daar beneden in de Araba en Petra. Je hebt de bergen door, aan de linkerkant heb je de berg Hor. En een beetje verder aan de rechterkant dat slangenmonument. En dan uiteindelijk heb je Petra. Waar nog zo het een en ander te zien is. Maar het hangt allemaal met elkaar samen. Ik verwacht dat als Israël in de toekomst wordt terugverzameld. Slaat allemaal even weg nu. Als Israël straks in de toekomst wordt terugverzameld. Dat het niet in een paar dagen gebeurd is. En dat met dat de algemene route is dat men samenkomt. Dus plaats van bestemming heeft. Waar ook, van waaruit ter wereld ook. In Petra. Dat men zich daar meldt. En dat dat de toegangsweg wordt, de route is die men heeft af te leggen via Petra, alsnog langs de koninklijke weg naar het noorden door het gebied van Edom, Moab en Ammon naar Kanaan. Nou, laten we zeggen naar Jeruzalem gemakshalve. Dat is dan inclusief nog een doortocht door de Jordaan. Bij Gilgal, de bekende plek. Dat verwacht ik. Het komt trouwens overeen, misschien, ik weet niet of ik dat nu zeggen moet, maar ik doe het. Het komt overeen met de woorden uit Deuteronomium. Ik zei, het komt daarmee overeen. Ik zei niet dat het daar ook staat, maar ik zei, het komt overeen met Deuteronomium hoofdstuk 30. Vanaf vers 1 waar staat dat ooit in de toekomst zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarin u de Heer uw God gedreven heeft. Later heet het met het hart gelooft men en met de mond beleidt men, eveneens ontleend aan dit hoofdstuk via citaten van in Romeinen. Maar goed. Dit was vers 1. Gij zult tot geloof komen. Onder al de volken waarin de Heer, niet in het land, in het buitenland. Namelijk, gij zult u bekeren tot de Heer, vers 2, uw God, en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebiede. Gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Dat zijn woorden uit de 10 geboden. En de Heer uw God zal uw gevangenis wenden. U uit uw ballingschap terugverzamelen. Een keer brengen in uw ballingschap. En zich over u ontfermen. Dat is nog lang voor Hosea. Rugama en zo, weet u wel. Dat dit gezegd wordt. Hij zal zich u ontfermen. En dan komt hij. En hij zal. En dit is de reden waarom ik het aanhaal. Er staat. En hij zal u weder vergaderen. Maar als u mij vraagt, had dat moeten zijn, hij zal wederkeren en u vergaderen. Uit al de volken. Ik weet dat er hier en daar computerversies van de Statenvertaling zijn die dat ook hebben. Maar dat komt omdat iemand van ons dat zo heeft ingeleverd ergens. En dat is de hele wereld overgegaan. Dat wordt dan verkocht en doorverkocht. En dat komt in allerlei software terecht. Maar ja. Maar ik denk dat dat correct is. Ja. Hij zal wederkeren en u vergaderen. Twee woorden die door de Statenvertalers samengevoegd zijn tot één uitdrukking. Hij zal u weder vergaderen. Maar het woord weder betekent dan eigenlijk niks, hè?
Nee.
Had ook gewoon kunnen mogen staan dus. En hij zal u vergaderen. Kijk, hoezo weder? Betekent dan niks meer. En dat is mijn argument. Voordat je die twee verschillende woorden gewoon moet laten staan. Dan wordt het. Hij zal wederkeren en u vergaderen. Dat is namelijk in de wederkomst van Christus. Die komt overeen trouwens met Jesaja 11 vers 11. Daar staat dat de Heer. Ten andere malen zijn hand zal aanleggen om te verzamelen het overblijfsel van enzovoort. Suggereren dat hij het al een keer eerder geprobeerd heeft te doen. En dat komt dan ook weer overeen met Jesaja 49. Waar staat dat hij het eerder geprobeerd heeft te doen en het is niet gelukt. Ik weet niet of je dat zo bij elkaar kunt krijgen nu. Maar Ik roep te veel te snel natuurlijk. Maar toen wel. Maar wat hier staat, mogen duidelijk zijn. Hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarin u de Heer uw God verstrooid heeft. Al waar u verdreven aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heer uw God verzamelen. En vandaar zal hij u nemen en zal hij u brengen in het land. En als ik dat nou langzaam lees, dan lees ik dus dat Israël eerst verzameld gaat worden op een verzamelplek. Een soort PNR, zal ik maar zeggen. Ja, ontmoetingsplek. Afspraakpunt, was ik laatst ergens, geloof ik. Staat er zo'n bordje, afspraakpunt. Ja, nou goed. Een plek waar je verzamelt, waar je elkaar ontmoet, waar je afspreekt. En vandaar zal hij u nemen en zal u brengen in het land dat die vader erfelijk bezeten hebben. En dat is dan dus de volgorde. En dan is de vraag, maar wat is dan het verzamelpunt? En dan zeg ik, ja, Petra, Sela, Bosra, of hoe het maar heet. En iets dergelijks kun je ook lezen trouwens in Ezechiël 20. Ik zal u bijeenbrengen in de woestijn der volken, of hoe het maar heet. En u daar onder de roede doen doorgaan. En zo verder. Ik zal u oordelen onder de heidenen. Ik denk dat het meer dan één toepassing heeft, die woorden van Ezechiël 20. Maar hier slaat het denk ik ook op. Het is een verzameling in de woestijn ooit. En de Heer zal voor hun aangezicht heen trekken, dus dat is vanuit Petra, en in gedachten zie ik dat voor me. De check-out, enzovoort, naar de Koninklijke Weg, bij Wadi Moussa linksaf, en dan de route naar het noorden, enzovoort. Langs de Koninklijke Weg. En dan weet je meteen waarom het de Royal
Highway,
de Royal Highway is, de King's Highway, de Koninklijke Weg. De koning komt. Goed. Dat is het einde dan hier in Jesaja 52 van deze pericoop. Deze alinea. Ik ben geneigd te zeggen, ik zou daar een nieuw hoofdstuk begonnen zijn, reeds. Maar dat doet er nou ook weinig toe. In elk geval, men heeft boven hoofdstuk 53 niet opnieuw een kop gezet. En dat betekent dat er iemand anders net zo over gedacht heeft. Dat deze alinea begint bij Jesaja 52 vers 13. En die dan weer begint met, ziet mijn knecht. Iets wat wij kennen. Al was het maar uit hoofdstuk 42. Ziet mijn knecht. Het is gewoon het ziet mijn knecht of hoort naar mijn knecht. Ziet mijn knecht die ik ondersteun enzovoort. Dat was 42 vers 1. En nu is het 52 vers 13. Ziet mijn knecht zal verstandelijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Het mag ons niet ontgaan dat dit gaat over de Heer Jezus Christus. Daarom heeft men met een hoofdletter K geschreven, het woord knecht. Maar het betekent wel dat de Heer Jezus oorspronkelijk in zijn omwandeling op aarde in elk geval een dienende functie had als knecht. En in verband met hoofdstuk 42 heb ik u erop gewezen dat Jesaja 42 vers 1 wordt aangehaald in het Nieuwe Testament. Maar daar wordt het vers geciteerd, maar daar is het woord knecht vervangen door zoon. Daar wordt het vers geciteerd ter gelegenheid van de doop van de Heer Jezus. Zoals bij de zogeheten verheerlijking op de berg. Dan komt daar die stem, deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem en zo. Dat is Jesaja 42 vers 1. Met twee vertalingen ertussen, maar doe maar. Maar het heet daar niet zoon, het heet daar knecht. Maar het is die knecht die tot zoon gesteld zou worden, Of zoals het hier staat in Jesaja 52 vers 13. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. En dat ik daarbij stilsta is niet omdat ik denk dat u dat niet weet. Maar omdat in het algemeen dit bestreden wordt zoveel mogelijk. En misschien had ik moeten zeggen dat misschien ook wel wij, maar bedoel u en mij niet hoor, maar in het algemeen zo, dat wij de neiging hebben om daar overheen te kijken. Want ja, u weet hoe het is. Als het loopt tegen kerst nu, dus langzamerhand mag het weer een beetje. Maar in de rest van het jaar, als je dan zegt van, spreekt over de Heer Jezus, vernederd en wel op aarde enzovoort, dan krijg je toch al heel gauw grote problemen hoor. Want ja, als je dan zegt, ja maar hij was mens, dan krijg je, vernederd, de gedaante van de mens, dan krijg je al meteen dat iemand zegt, ja maar hij was ook God. En als je zegt 100% mens, zeggen ze ja, maar ook 100% God. Want in wiskunde zijn theologen nooit zo sterk geweest, maar toen maar. Het zijn dingen die helemaal niet kunnen. En ik bedoel maar, men probeert het weg te redeneren. Hè? Men denkt dat God in een kribbe lag. En zo kun je het wel zeggen, maar dan achterstevoren. Zo van, degene die wij kennen als het beeld Gods, de naam boven alle naam, lag ooit in die kribbe. Dat is waar. Maar toen hij in die kribbe lag, was hij niet God. Vroeger zei ik dan, koningin Beatrix, hij heeft vroeger Suriname bezocht. Dat zei ik vroeger. Maar koningin Beatrix heeft vroeger Suriname uitgebreid bezocht. Jawel, maar toen was ze nog prinses hoor, toen was ze geen koningin. Daar heb ik het nu al, toen ze 18 was. Maar goed, ja dat is heel lang geleden. Maar toen maar. Dus je moet ermee oppassen. Met die termen. Zo wordt de Heer Jezus ook met terugwerkende kracht beschreven als de Zoon. Bijvoorbeeld in de evangeliën. Dat neemt echter niet weg dat hij het nog moest worden. Het wordt achteraf beschreven. En andersom kan ook. De Heer spreekt over zichzelf als de Zoon. Maar dan vooruitgrijpend op zijn eindbestemming. Dat kan, dat is niet abnormaal. Dat is een normaal taalgebruik feitelijk. Maar je moet wel weten waar het precies over gaat dan. En hier is een knecht, dat is een onderdanige positie. Ja, ook voor iemand die zwart is ook. Ook als die Piet heet. Maar goed, nee, Pieterman knecht, weet u wel. Ja, een terugkerende discussie elk jaar. Kunnen mensen zich toch vervelend gedragen. En wat kinderachtig gedoe, hebben ze niks belangrijkers aan het hoofd. Wat een oppervlakkigheid allemaal. Maar goed, die heb ik dan maar weer even gezegd. Het is niet verstandelijk, wat ik niet moet zeggen. Maar ja, je moet toch weten dat een knecht dienstbaar is onder geschiktheid. Dienstbaar. Wij kennen dat woord niet meer. Ik kom het regelmatig tegen. Nou, onregelmatig, maar ik kom het veel tegen. Als in de genealogie. Dan kom je ergens een dame tegen, een mevrouw, een juffrouw, die gaat trouwen. En dan staat de beroep erbij. En dan staat erbij dienstbaar. Dat is nog te net de variant. Want nog verder terug, het is gewoon dienstmeid. Ook al was ze al 73, maar dan nog. Ja, die trouwde er ook. Ja, de weduwen en de weduwnaars, dat binnen het jaar gewoonlijk waren ze alweer getrouwd. Omdat het huwelijk een normale samenlevingsvorm is. Norm, jawel. Maar goed, maar dan staat het dienstbaar. Ja, dan hebben ze een dienstje, heette dat vroeger toch? Net als het verkleinwoord. Want ja, het is ondergeschikt. Ja, het is niet groots, maar doe maar. Een knecht. Die ondergeschikt is aan zijn Heer. De knecht des Heeren. Zo wordt de Heer Jezus beschreven, dat weet u allemaal langzamerhand. In Filippenzen 2, toch? Nou goed, die knecht des Heren, maar daarvan staat hier, hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Dat kan je niet misverstaan. Dit is voor ons natuurlijk niet nieuw, want we hebben het eerder aangehaald naar aanleiding van, langzaam praten, naar aanleiding van Jesaja 45. Want daar staat dat. Over de Heer, waarvan gezegd wordt, ik ben de Heer, er is geen God meer behalve mij, en niemand is er dan ik, wend u naar mij toe, want ik ben God en niemand meer. Dat is vers 22 inmiddels van Jesaja 45, en dan vers 23, ik heb gezworen bij mezelf en er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond uitgegaan en het zal niet wederkeren, dat voor mij alle knie zal gebogen worden, alle tong zal mij zweren, enzovoorts. En in Filippenzen 2, waar het wordt aangehaald in vers 10, daar staat dat het is omdat hij een naam gekregen heeft, boven alle naam. Overeenkomen met Hebreeën 2 was daar dat die uitnemender naam boven de engelen geërfd heeft, enzovoorts. Dus Hebreeën 1 en dan Hebreeën 2. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig, korte tijd namelijk, minder dan de engelen geworden was, gemaakt was, enzovoorts. Kortom, het gaat over de vernedering en verhoging. Ik bedoelde dus iets meer te zeggen dan dood en opstanding. De vernedering en verhoging van de Heer Jezus Christus. En het heet dan uitermate verhoogd. Maar het probleem is dat al die schriftplaatsen in het Nieuwe Testament over Christus, die uitermate verhoogd is en gezeten is aan de rechterhand Gods, enzovoorts, alle dingen aan zijn voeten onderworpen, dat het uitspraken zijn die gebruikt worden om aan te geven dat hij altijd al dat was en altijd gebleven is en dat er nooit wat veranderd is, omdat hij van oorsprong af, hoewel hij niet geboren is, schijnt het, en ook niet geschapen, maar dat hij van oorsprong af altijd al God was, dat is de levende drie-eenheid. En daar protesteer ik dus altijd tegen die leer. Want ja, daarmee doe je deze vernedering en verhoging, en daarmee het totale werk van de Heer Jezus Christus weg. Dat doe je tekort. Nou, tekort. Je redeneert het weg gewoon. Zie? En deze woorden dus ook. Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Het is als in 2 Samuel 7. Hij is uit het zaad van David. Hij zal zoon van David zijn, 2 Samuel 7 nog steeds. En God zegt, maar hij zal mij ten zoon zijn. Dan krijg je dus de verhoging, ja. Ja. Je kan het ook lezen, maar het vers is wat moeilijk. Althans moeilijk vertaald. Misschien is het in het Grieks ook wel moeilijk, dat zou ik niet durven zeggen. Maar in Romeinen hoofdstuk 1 vers 4 was daar dat hij is uit het zaad van David naar het vlees. En dat hij krachtelijk verordineerd is, zo is het niet vertaald, maar dat moet het wel zijn. Orizo, krachtelijk verordineerd is te zijn zoon van God. Naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. En in het kort betekent dat gewoon naar het vlees uit David en op grond van zijn opstanding zoon van God. Niet op grond van zijn verwekking bij Maria. Dat er een rol bij inspeelt in het verhaal. Ja, dat natuurlijk. Jawel, zeker wel. Maar zijn aanstelling tot zoon is op grond van zijn gehoorzaamheid, zegt de Bijbel. Op grond van zijn vernedering en gehoorzaamheid. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd, zegt dus Filippenzen 2 dan. En dat is wat hier besproken wordt. Want in de volgende verse daar bent u zich misschien bewust, in de volgende verse vinden wij de beroemde uitspraak over: hij deed zijn mond niet open toen hij verdrukt werd en als een lam werd hij ter slachting geleid, vers 7. Hij deed zijn mond niet open voor het aangezicht zijn scheerders, vers 7, enzovoorts. En vers 4 natuurlijk: hij heeft onze krankheden op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. En woorden van die strekking, dat gaat over zijn lijden en dood. Maar vergis u niet, voordat het besproken wordt, wordt gezegd: hij is uitermate verhoogd. En dat vindt u misschien vreemd, maar ik moet u zeggen dat in het, wat je moet noemen of kunt noemen, het historisch verslag van die gebeurtenissen, gebeurt precies hetzelfde. Want Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, nou Marcus, dat weet ik zo gauw niet, maar Matthäus, Lucas en Johannes in elk geval, beginnen met te melden zijn verhoging. Dat wil zeggen zijn opstanding uit de dood. En daarna pas vertellen ze hoe het zo gekomen is. Ik bedoel, het Johannes-evangelie zegt: God heeft van het begin gesproken, het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Want de wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid is door Jezus Christus geworden, enzovoort. Dan heb je de opgewekte en dat is in de eerste verse van Johannes 1. Daar begint het mee. Nou ja, en dan later krijg je in Lucas, geloof ik, van: en de geboorte van Jezus was al dus. En dan komt het verhaal van voor en af aan. Maar het wordt op voorhand vastgesteld dat het gaat over Jezus de Christus. En in Matthäus is dat helemaal zo natuurlijk. Want het begint met de lijst van erfgenamen van de troon, waarbij Jezus en Christus zelfs als twee geteld wordt, twee generaties. Dat is dus tot in de opstanding. Hebben jullie die nog? Vertelt het op voorhand. Waarom ook niet? Het is achteraf geschreven. En omdat hij opgestaan is uit de dood, is wat er nu verder volgt ook de moeite waard. En als hij niet is opgestaan uit de dood, ja, dan heeft het ook niet zoveel zin. Dan heb je de zoveelste figuur gehad die vervuld was van maatschappijkritiek, zal ik maar zeggen. Die kritiek had op het systeem en zeker op de religie. Maar heeft er ook niks van kunnen maken. Toch? En daarom begint het met hoe het afloopt. De opgestane, degene die gezeten is aan de rechterhand Gods. En dat zijn nog maar de evangeliën, maar Hebreeën doet natuurlijk precies hetzelfde. Hij zegt: hij is nadat hij de reinigmaking, onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft, is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dan zoveel treffelijker geworden dan de engelen, toen hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Het is de verhoging van Christus op grond van zijn volbrachte werk.
Die naam die was er dus al.
He?
Die naam was er al.
Jawel.
Maar die erft hij.
Die erft hij, ja. Het was ook de bedoeling natuurlijk. Ja. Bedoel, en je kunt zeggen, maar die dingen stonden van tevoren vast. Dan zeg ik, ja, voor een gelovige wel. Ze stonden staan vast in het woord van God. Maar het zou één keer ooit moeten gebeuren. En het is gebeurd en zo wordt het ook beschreven. Het is wel degelijk een weg die hij ging, een loopbaan die hij gelopen heeft, ziende op de vreugde die hem voorgesteld was. Dat is Hebreeën 12, waar het dan weer zo staat. Nou ja, en anders lezen we Psalm 22, dan kom je ook een heel eind. Niettemin ziet mijn knecht zal verstandelijk handelen, hij zal verhoogd, verheven, ja zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u, over hem, dat moet je niet veranderen, het staat er zo. En dat is om enige bedekking over het schriftgedeelte te leggen, nog in de dagen van Jesaja, want u weet waarschijnlijk dat de opstanding van de Heer Jezus Christus deel uitmaakt van de verborgenheid. En dus deze keer wordt het ook verklaard in, wat was het, 1 Korinthe 3 geloof ik. Daar staat bij: want als de oversten der wereld deze verborgenheid gekend hadden, dan zouden zij de Heer de heerlijkheid niet gekruist hebben. Dat is 1 Korinthe 2 nog, vers 8. Verborgenheid welke de oversten deze wereld niet gekend hebben, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer der heerlijkheid, dat wil zeggen de Heer die verheerlijkt zou worden, niet gekruist hebben. Zie? Ik zeg altijd, als ze geweten hadden dat er aan de andere kant van de dood een uitgang voor hen gemaakt zou worden, en iemand daar een deur zou openzetten, een deurwachter namelijk, die de deur voor hem zou openzetten, uit Johannes 10, dan hadden ze hem daar niet ingejaagd. Sterker nog, dan hadden ze hun uiterste best gedaan om hem in leven te houden. En dan zou hij ook nooit hoge priester geworden zijn en koning naar de ordening van Melchizedek, zegt Hebreeën hoofdstuk 8. Staat er ook letterlijk zo. Maar goed, het is wel gebeurd. Maar ze wisten het niet. Gelijk als velen zich over hem, u, ontzet hebben, al zo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand, en zijn gedaante verdorven meer dan van mensenkinderen, anderen van mijn, ja, oké, okay, prima. Ik moet er wel wat bij zeggen, dat is dat het natuurlijk toch niet zoveel zin heeft. Ja, wie ben ik? Maar ik denk dat het niet zoveel zin heeft om te zeggen dat de Heer Jezus geen knappe verschijning was. Toch? Of, dat lezen we toch hier of niet? Ja. Ja. Nou ja, dat lezen we. Tenzij dan dat wij begrijpen dat het begrip als gelaat, aangezicht, buitenkant ook gelezen kan worden als verschijning in de brede betekenis van de term. Wij noemen dat ook met het, in het Latijn een imago. En in het Engels een image. Helemaal hoe iemand overkomt en wat hij uitstraalt. Want dat is een modern woord. Ja, af en toe gebruik ik een modern woord. Anders denkt u dat ik conservatief ben. Dus,
Hoe komen ze erbij?
Maar toch maar. Maar het gaat erom dat de Heer Jezus als zodanig geen aantrekkelijke figuur was. Ik bedoel, het was een totale, hij was een totale misfit. Is dat goed Nederlands? Ja, misfit wil zeggen onaangepast. Een fitting, dat weet u, een fitting, dan passen de dingen aan elkaar. Een lamp in een fitting, of buizen aan elkaar, fitting. En een misfit, dat is Engelse term voor iemand die onaangepast is, die wat vreemd door het leven gaat, zal ik maar zeggen. We hebben bij het volgende opgevonden tegenwoordig, gaat iedereen vreemd door het leven. Heb ik de indruk. En dus heb je dan ineens geen misfits meer. Dan hoef je er ook niks meer aan te doen. Hooguit hebben we verwarde mensen, maar volgens mij is iedereen verward. En als ik onze ministers voorbij wil komen en op praten, denken ze allemaal verwarde mensen. Ze hebben geen idee meer waar het over gaat. Sommigen zeggen dat ook. Dat ze niet weten, toch? Ik heb het meerdere keer ministers horen zeggen de laatste tijd. Ze ook niet weten hoe het zit. Dat het toch wel wat ingewikkeld is, enzovoort. Ja, had je maar wat beter door moeten leren, denk ik dan wel eens. Maar ja, wat moet je? Het is zo'n rare wereld. Maar het punt is dat de Heer Jezus, wie was dat dan helemaal? Ze wisten niet waar hij vandaan kwam. Nou ja, ze wisten dat hij dan kwam uit Nazareth oorspronkelijk, de familie. Hetgeen weer alleen kan als hij inderdaad nog familie had daar. Hetgeen in het algemeen binnen het christendom, namelijk binnen het Roomse zogeheten christendom, ontkend wordt. Toch? Nou ja, gaan we maar niet uitleggen, maar uit Nazareth. Maar in het algemeen wisten ze niet waarvan hij kwam, want dat staat ook zwart op wit in de Bijbel. Zodat misschien was hij daar opgegroeid, maar dat hadden ze dan ook maar van horen zeggen. Hoe dat komt? Omdat hij in het buitenland verkeerd had. tot zijn 30ste. Zo komt dat, maar ja, daar ga ik het nu niet over hebben. Waar ik het over heb is, ze kenden hem niet, ze wisten hem niet. En ze zeiden, hoe weet die man dat allemaal, want hij heeft het toch niet geleerd. Waar heeft hij gestudeerd dan? Niet bij ons. Waar heeft hij dat vandaan? Had zijn diploma's niet, zal ik maar zeggen. Het was gewoon een vreemde man. En hij zwierf wat rond met een stelletje om zich heen. Nou, voor meer dan twee dan, maar goed. Toch, met een stelletje, ja, vissers en boeren, zegt men tegenwoordig, denigrerend, neerbuigend. Zo van, die had ook al niks geleerd. Nou ja, het waren ambachtslieden, maar daar kijk je toch op neer. Dat is, in onze dagen ligt het iets anders. Als iemand tegenwoordig het heeft over de Borealis, Hyperboreën en dat soort dingen meer. En laat merken dat hij iets van Latijn en van mythologie weet, dan deugt hij ook al niet. Dus we zitten in een rare wereld. Hè? Ja, dat moet dan ook zo nodig. Dat is verboden. Alsof die andere lui met hun platte taalgebruik dan duidelijke taal spreken. Nou ja, laat ik daar maar niet op ingaan, want ik erger me daaraan. Als je gewend bent aan het bijbelstaalgebruik en je hoort hoe die lui spreken en antwoord geven op vragen, dat is zo verschrikkelijk irritant. Wat zeggen ze? Niks, allemaal loze woorden. Allemaal kreten. Je kunt hun zinnen niet eens redenkundig ontleden. Daarom wordt het ook niet meer onderwezen, denk ik, hoe dat moet. Maar ik vind het echt erg, ja. En dan moet ik de Bijbel lezen en zeggen wat er staat. Nou ja. Heel lastig allemaal. Maar het punt is dat de Heer Jezus geen aantrekkelijke figuur was. Niet iemand waarvan je zegt, dat is er, die moeten we hebben. Nou ja, hij deed wonderen. Maar als ik het anders uitdruk, het was een soort een vreemde mystieke figuur met zijn kunstjes en hoe heet het, een paranormale genezer enzovoort. Die is er niet aan de regels van de hoe heet dat, homeopathie. Nou ja, laat maar zitten. Je hebt allopathie, homeopathie, nou ja, laat maar zitten. Hij hield zich niet aan de conventies enzovoort. Een rare man. En hij zwierf maar wat rond en overal waar hij kwam zorgde hij voor onrust. Dat is niet prettig. Je wil het volk rustig houden. Het moet vooral niet in opstand komen. Men zag er niks in de stot vandaag eigenlijk zo. En voor zover men er wel wat in ziet, heeft men eerst karaktermoord gepleegd. En heeft men hem van hem een doetje gemaakt. In aansluiting op God is liefde en God heeft u lief en Jezus heeft je lief enzovoorts. En Jezus houdt van alle kinderen. En dan zegt hij natuurlijk, is het dan niet zo? Zeg, ja, dat is zo, maar dat is een deel van het verhaal. Dat is een deel van de realiteit. Nou ja. Kortom, men past hem eerst aan. En nadat men dat gedaan heeft, houdt men over de Boeddha van het christendom. Ineens schiet me de uitdrukking te binnen. Die stamt uit meer dan 100 jaar geleden. Die is van Sir Robert Anderson, die uitdrukking. En een van zijn boeken droeg die titel, De Boeddha van het christendom. Later is het verhaal zijn uiteenzetting opgenomen in een iets groter geheel. Hij heeft een andere titel gekregen die me nou niet te binnen schiet. Dus als je daar nu naar zoekt, dan is de kans dat je het vindt tamelijk gering. Maar de uiteenzetting was deze, dat men in zijn dagen van de vrijzinnigheid enzovoort, en van de hogere schriftkritiek, 100, 120 jaar terug, een lange. Dat men daarin van Jezus een Boeddha gemaakt heeft. En dat wilde ik eigenlijk gaan zeggen. Toen schoot me die titel te binnen. Zo van, men maakt van Jezus ook zo'n softe figuur die het goed meet met de mensen, die een ontzettend lang geduld heeft, een goede voorbeeld geeft, en dus hangen allemaal een portret aan de muur enzovoort. Zo'n de Boeddha, of we zetten hem in de tuin. Dat vind ik wel leuk, in de regen en in de sneeuw en in de hagel. Zo'n Boeddha-beeld, maar waar je hem maar zet.
Moderne tuinkabouter.
Nou ja, zoiets, ja. Het gaat hem kennelijk naar den vlezen, kun je wel zeggen. Maar toen maar weer. Zoiets, maar dat heeft men van Jezus ook gemaakt. De Boeddha van het christendom. Die goede figuur. En u weet, Boeddha komt terug. Als Boeddha Maitreya. Dat betekent dus zoveel als de liefhebbende. Die aardige man. En men heeft van hem een Christusfiguur gemaakt. En men heeft van Christus een Boeddha gemaakt. En over de Mohammedaanse variant heb ik het daar niet. Hoewel die waarschijnlijk nog prominenter naar voren geschoven zal worden. Die iemand mag die. Maar toen maar. Maar zoiets. Maar uit het verleden. Ja, het was geen aantrekkelijke figuur. En wat ik er ook over zeg. Ik kan natuurlijk ook volstaan met het verschijnsel. Dat de Joden in de dagen van de Heer Jezus dan toch officieel, los van hoeveel aanhangers die had hij. Maar dat het volk officieel zei, wij willen niet dat deze over ons koning zei. En het werd dus, kruist hem. En de leiders van het volk, degene die verantwoordelijkheid droegen, zeiden, we moeten van die man af, want ja, dan is dan... Het is een oproerkraaier en zo raken wij de macht over ons volk kwijt. Als wij dit in de hand houden, worden we door de Romeinen ontslagen. Want we leven onder de Romeinse bezetting enzovoort. Dat is Johannes 11 of zo, waar dat beschreven staat. Nou ja, dus niet aantrekkelijk genoeg. En daarna is het natuurlijk makkelijk om te zeggen, nou ja, toen hij een paar uur in de handen was van zijn tegenstanders, na zijn gevangenneming, ja, toen zag je er dus helemaal niet meer uit. Ik kijk even. Woorden, tekstverwijzing van die schrikking, van die strekking onderstaan. Nee, die staan er niet onder. Maar wees ervan verzekerd dat zulke commentaren er legio zijn. Natuurlijk. Zij sloegen hem in het aangezicht, zij spogen hem in het aangezicht, enzovoort. Hij werd gegeesteld, hij kreeg een doornenkroon op zijn hoofd, enzovoort. Toen zag je er heus niet meer uit. Maar ik ben van mening dat deze woorden niet maar daarop slaan, maar op heel zijn doen en laten. Dat is zijn gelaat, zijn aanschijn, zijn hoe hij zich vertoonde en presenteerde aan de mensen. Ik moet erbij zeggen dat het belangrijkste was natuurlijk, dat is dan los van dit vers wat ik nu ga zeggen, het belangrijkste wat hij deed was natuurlijk zijn tijdgenoten wijzen op de schriften. Op het woord van God. Maar ook dat is niet aantrekkelijk. Want ja, zolang de mens denkt dat hij vooruit moet en iets moet veranderen aan deze wereld en dat zelf ter hand moet nemen, is het vasthouden aan iets wat er altijd al was, hinderlijk. Om het maar eenvoudig te zeggen. En dat is dus niet aantrekkelijk, ook niet in onze dagen. Bij vers 14 waren wij. Velen hebben zich over de Heer ontzet. Over de Heer Jezus, in zijn aardse omwandeling uiteraard, primair. Al zo verdorven was zijn gelaat meer dan van iemand en zijn gedaante verdorven meer dan mensenkinderen, anderen. En ik zei u, natuurlijk kan je dat lezen als van toepassing op zijn verschijning. Dan moet ik zeggen, al die foto's die we van hem hebben, die deugen dan niet. Want dan is het een knappe man. Toch? Dat heb ik begrepen. Ja. Maar ik denk ook dat deze woorden in het algemeen spreken over helemaal zijn verschijning in de breedste betekenis van de term. Het was niet iemand die men had willen hebben. Dus het probleem dus ook inderdaad van al die films die gemaakt zijn over het leven van Jezus. Dat gaat altijd over, ja, of ze hem hebben wilden of niet. En sommigen zeggen, hij had goede bedoelingen, maar ze wilden hem niet. En anderen wilden hem wel, maar hij wilde niet. En het is allemaal te verdedigen. Je vindt er altijd wel ergens een bijbeltekst voor. Want je vindt natuurlijk ook dat de staatsen kwamen om hem met geweld koning te maken. En hij weggaande verborg zich van hen. Enzovoorts. En ja, wat de filmmakers dan niet zien, is dat natuurlijk een profetische handeling is. Hij wilde wel koning worden. Maar niet onder hun voorwaarden en niet onder de wet. Hij was gekomen om daar juist een eind aan te maken. Om dan een eeuwig koninkrijk te kunnen oprichten. En zijn tijdgenoten wisten dat in het algemeen niet. Ze kenden de schriften niet. Of dat verwijtbaar is of niet, daar heb ik het nou niet over. Ze kenden de schriften niet. Dat is het. En wat de Heer hen verweet, is inderdaad dat ze daar ook geen moeite voor deden. En hij deed er wel moeite voor om hen te wijzen op de schriften. Want dat is het nou juist. Je moet je niet zelf een God maken, ook niet een Messias met een zelfbedachte profielschets of iets dergelijks. Alsof je een nieuwe burgemeester moet kiezen of iets dergelijks. Maar het gaat erom dat de Heer Jezus degene is wiens komst in het Oude Testament vanaf de eerste bladzijde is aangekondigd geworden. Is hij degene die God bedoeld had? Dat is waar het over gaat. Maar dat kan je alleen beoordelen als je die schriften, als je dat woord van God kent. Vandaar dat je in het Nieuwe Testament dan leest dat iemand zegt, we hebben die gevonden waarvan Mozes geprofiteerd heeft en de profeten, enzovoorts. In Johannes 1. Hè? Dat soort dingen. Zo hoort het. Of de Samaritaanse vrouw. Die heeft gevonden, die man, die profeet, die komen zo en die ons alles zou verkondigen. Dat is dus de Messias. Ze was verder dan de Joden daarmee. Nou goed. Dat heet dan ook de Christus der Schriften. Dat is de klassieke term. Nou ja, dat is waar de hele Bijbel over gaat. Ja. Deze zijn er die van mij getuigen. In Openbaring staat ook zo'n uitdrukking. Hij staat achterstevoren, daarom is lastig. Want er staat, de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Ja, ik steekte vroeger ook in die zin, totdat ik begreep dat je hem andersom moet lezen. Dat is makkelijker. De geest der profetie. De geest is inhoud. Is de inwendige, de essentie van iets. De geest der profetie is dat hij getuigt van Jezus. En waar het vers staat, weet ik niet, maar het is ergens in Openbaring 19, vers 10. Dank u, broeder. Ja.
Ik zal het naar het hoofd.
Ja? Ja. Zo is het maar net. Dat betekent gewoon, de hele Bijbel spreekt over Jezus, over de Messias, namelijk. En dus over Jezus. Goed, terug naar Jesaja 52. Wij waren bij vers 14. Zijn gelaat was verdorven. Het wordt herhaald trouwens in 53 vers 2. Maar als u mij vraagt, houdt het dezelfde betekenis? Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Dat je niet denkt dat het betekent dat hij een bochel had, of dat zijn ene been langer was dan zijn andere arm, of zoiets. Zo van gestalte. Je moet leren dat die woorden veel bredere betekenis hebben. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Heet dat de Filippenzen 2. Nou, zo'n gestalte willen wij niet dienen. Dat is het. Kortom, men beliefde hem niet en hij werd veracht. Hij stond dus ook buiten de samenleving, buiten de maatschappij, buiten de synagoge, feitelijk. Soms werd hij rechtstreeks uit de synagoge gedreven naar de afgrond om hem naar beneden te gooien. Notabene in Nazareth, was dat? Ja. Goed. Maar nog, hoofdstuk 52, vers 15... Alzo zal hij vele heidenen besprengen, nadat hij verhoogd en verheven, ja, zeer hoog zal worden, uiteraard. En voordat ik nou verder ga, zeg ik nog even iets anders. Wat je dus, het is een mooi vers om dat nou te kunnen zeggen, wat je dus uit het Oude Testament kunt opmaken is enerzijds dat de Christus zou lijden en anderzijds dat hij zijn heerlijkheid zou ingaan. En deze woorden wordt u geacht te kennen van Lucas 24 over Emmausgangers. Moest de Christus niet eerst deze dingen leiden al deze en al zo zijn heerlijkheid ingaan in die volgorde? En Petrus in 1 Petrus 1 vers 11, denk ik, ongeveer. Daar heeft Petrus over het lijden dat op Christus komen zou, de Messias, en de heerlijkheid daarna. Deze beide dingen kun je in het Oude Testament lezen. Een van de problemen is dat de Joden in het algemeen kennen de heerlijkheid die op Christus komen zou. En dat ze kennen het lijden niet, weten ze niet. En dat in het christendom het net andersom is. Daar weet men over het lijden dat op Christus komen zou, maar de heerlijkheid daarna heeft men geen flauw idee van, want voor christenen is het de hemel alleen maar het hiernamaals. En een soort vergaarbak waar je terechtkomt als je niet naar de hel gaat, zal ik maar zeggen. Toch? Zei ik het nou te plat? Nou ja, het ging me ook om het contrast. Het ging me ook om het contrast generaliserend. De een kent het lijden dat op Christus komen zou, en de ander kent de heerlijkheid dat op Christus komen zou. Maar beide tegelijk is problematisch. En wat Petrus aanhaalt is zelfs dat het nog problematischer is, de periode die daartussen zit. Dat is namelijk onze bedeling. U weet wel. De tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Maar dat die beide dingen geprofeteerd worden, dat lijkt me duidelijk. De volgorde lijkt me ook duidelijk. De heerlijkheid daarna, logischerwijze. En wat ertussen zit, ja, dat is nou in essentie de verborgenheid. Daar leven wij in. Maar goed, hier zie je beide dingen bij elkaar. Zijn vernedering en zijn verhoging. En als het dan staat, vers 15, al zo zal hij vele heidenen besprengen, ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden enzovoorts, dan sluit dat al zo aan meer bij vers 13 dan bij vers 14. Vers 14 is een toelichting op vers 13, maar vers 15 is het vervolg op vers 13. Vers 13 zegt namelijk, mijn knecht zal verstandelijk handelen, hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. En dan meteen vers 15, al zo zal hij vele heidenen besprengen enzovoorts. En intussen staat vers 14, die dan toelichting geeft op die verhoging, want die verhoging kan alleen als daar een vernedering aan vooraf ging. En die wordt beschreven dus in vers 14. Heb u dat nog? Nadat men hem niet wilde, zou God hem alsnog verhogen. En in die hoedanigheid, vers 15, alzo namelijk zal hij vele heidenen besprengen. Dit is ook literaire taal. Natuurlijk zijn er die dan deze term gebruiken als onderbouwing van wat ze de doop noemen. Die hadden jullie al begrepen zeker. Besprenging. We hebben daar moeite mee, want wij geloven niet in besprenging. Nou wel in besprenging, maar niet als aanduiding van de doop. Het is besprengen is overdragen van iets. Wij kennen trouwens de besprenging met bloed. Zoals in Hebreeën beschreven en ontleend aan Aaron, die alle heilige dingen, inclusief de priesters, besprengde met bloed. En zelfs het boek besprengde met bloed. En De Hebreeënbrief zegt dat dat een beeld is van, hoe het, van het nieuwe verbond. Hoe dat tot stand komt, komt tot stand doordat men deel krijgt aan het bloed van Christus. Petrus heeft het er ook over trouwens. Heeft het over besprenging des bloeds. Ja. Van leven namelijk, overdragen. Niettemin is de algemene gedachte eer. Ik zeg niet van andere mensen, maar mijn zin is de gedachte is die gewoon van spreken. Het is het overdragen van woord. Dat is besprengen. Wij noemen dat spreken met consumptie, maar dat is besprengen. Maar toch, het is tamelijk serieus. Het is het overdragen van leven, feitelijk. Dat is besprengen. Want zo zal hij vele heidenen besprengen. Hij zal namelijk tot hen spreken, zijn woord zal tot hen uitgaan, enzovoorts. En daarmee zijn we niet ver uit de buurt van deze context, want het is natuurlijk gewoon vers 7. Hoe lieflijk zijn de voeten desgenen die het goede boodschap, en die goede boodschap doet horen, enzovoorts. Dat gaat over het woord. En let op dat het staat in het enkelvoud, in vers 7, het wordt in Romeinen 10 in het meervoud aangehaald, maar het staat hier in het enkelvoud, zodat die voeten zijn de voeten van de Heer Jezus. Hij wordt namelijk geacht het woord te brengen naar de heidenen. Daar kom ik nou niet op terug, maar Jesaja komt erop terug, hier in vers 15. Alzo zal hij vele heidenen besprengen. Want Christus als de opgewekte, de uitermate verhoogde, met de naam boven alle naam is hoge priester naar de orde van Melchizedek. En in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de bediening van het woord. En hij is het dus die tot ook tot ons spreekt. Dat lees je gewoon in Efeze 1, de eerste verse, vers 1 eigenlijk al. God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon, die uitermate verhoogd is, zijn naam heeft boven de engelen en dat soort dingen meer. En hij doet dat in zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En de priesters, en dus de hoge priesters, zijn verantwoordelijk voor het vasthouden, bewaren, het onderwijzen van het woord van God. Nou ja, gewoon een nieuwtestamentische waarheid. Hij zal vele heidenen besprengen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden. Dat wil zeggen, ze zullen hem niet tegenspreken meer. Want de aan de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Dus commentaar op dat besprengen. En dat kan dus alleen nog maar betekenen dat het inderdaad gaat om de verspreiding van het evangelie na de opstanding van Christus. Logischerwijs, want anders heb je geen evangelie. En dus sluit het aan bij het voorgaande. Dat is waarschijnlijk hoe deze verse dan nog officieel deel uitmaken van hoofdstuk 52. Ze grijpen terug op vers 7. De Heer spreekt. De Heer spreekt zelf. Dat is vers 6. En daarna zijn voeten. Omdat het woord gaat naar heidenen, de wereld over. Naar wie dan precies, willen we dan weten. En dan staat het nou, naar degene aan wie het niet verkondigd was. En degene die het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. En inderdaad in de zin van begrijpen. De aardigheid van dit vers is natuurlijk dat het geciteerd wordt in Romeinen 15, waarmee het meteen een toepassing krijgt in onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, Paulus past het woord toe op de tegenwoordige bedeling. Nou ja, op zijn tijd. Op Paulus zelf namelijk. En enige studie geeft dan ook antwoord op de vraag, wie zijn dat dan welke het niet verkondigd was en welke het niet gehoord hebben? Want Paulus schrijft daarover in Romeinen 15, in het slot van zijn brief. Het is een beetje een lang slot. Niet een hangslot, een lang slot. Ja. Van 2 hoofdstukken eigenlijk. Nou, minstens 1,5. En daarin zegt hij dat hij onderweg is als dienaar van Jezus Christus onder de heidenen. Vers 16 van hoofdstuk 15. Hij is het evangelie van God bedienende met betrekking tot de heidenen. En dat doet hij mede door kracht van tekenen en wonderen, vers 19. En door de kracht van de geest Gods, van Jeruzalem af en rondom, tot Illyricum toe, waar hij het evangelie van Christus gepredikt heeft. Vervuld heeft, staat er. En er staat ook dat hij begeerig is geweest al die tijd om het evangelie te verkondigen op plaatsen waar Christus nog niet verkondigd was. Al zo zeer begeerig geweest ben om het evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet opeens anders fundament zou bouwen. Hij probeerde naar plaatsen te gaan waar het evangelie nog niet verkondigd was. In overeenstemming met, volgende vers, gelijk geschreven is, de welke van hem niet was geboodschap, die zullen het zien, en de welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. En dat is dus het citaat uit Jesaja 52, het laatste vers. Vers 15, ik kan niet missen, het is heel duidelijk overgenomen. En Paulus zegt, en daarom ben ik verhinderd geweest om tot u te komen. Want ja, in Rome bestond al een gemeente. Sterker nog, dat is het dilemma van heel die Romeinenbrief. Paulus schrijft een brief aan een gemeente in Rome die hij niet kende. Hij was van zijn leven nog nooit in Rome geweest. Hij was weliswaar die apostel met het Romeinse burgerschap, maar hij was nooit in Rome geweest. En wij weten, er staat in de boeken dit, wij weten niet wie die gemeente in Rome gesticht heeft, wie daar het eerst het evangelie gepredikt heeft. Dat vinden de Rooms-Katholieken heel prettig, want dan kunnen ze zeggen, nee, maar dat was Petrus, eerste bisschop van Rome en daarmee met terugwerkende kracht paus. Nou ja, later tot opperbisschop gemaakt, tot paus. Moet Petrus geweest zijn, maar dat weten we ook niet, want het staat ook niet in de Bijbel. Wij weten het niet, schijnbaar. Ik denk het wel te weten, maar ja. Want de Bijbel geeft wel enige hints. Jawel, dat is via de koninklijke familie van Brittannië die daar gevangen zit. En waar aan wie het evangelie tevoren al gepredikt is in Brittannië, via de bediening van Jozef van Arimathea en nog zo wat figuren. Nee, dat staat niet in de Bijbel, maar wel in de kerkgeschiedenis. Dat is gewoon vastgelegd. Dat, ja, kan het ook niet helpen. En daar komt Paulus dan ook terecht. Uiteindelijk. Want dat zegt hij hier ook in de volgende verse. Hij zegt, ik ben verhinderd geweest om naar Rome te komen, maar u weet hoe het ging. Hij zegt, ik heb nu dus geen plaats meer hier in deze gewesten, want hier is inmiddels overal het evangelie gepredikt. En omdat ik al vele jaren groot verlangen heb om tot u te komen, zodat je weet dat die gemeente daar al vele jaren bestond, zo zal ik wanneer ik naar Spanje reis, zoals het lied zegt, zeg ik altijd, wanneer ik weer naar Spanje reis, dan hoop ik tot u te komen, want ik hoop in het doorreizen u te zien en van u derwaarts geleid te worden, als ik van uw lieder tegenwoordigheid eensdeels verzadigd zal zijn. Maar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen. Paulus zou eerst naar Jeruzalem en hij zegt, als ik daar klaar ben, dan reis ik naar Spanje en onderweg kom ik dan langs Rome en dan hoop ik een poosje bij jullie te blijven, totdat ik daar weer een beetje genoeg van heb en dan reis ik weer verder naar Spanje. Hebben jullie die nog? Het is ook gebeurd, mag je hopen. Alleen, u weet wat er gebeurd is. Het liep toch anders dan je misschien zou denken. Maar hij reisde naar Jeruzalem. Hij werd daar gevangen genomen. Toen werd hij uit Jeruzalem verwijderd, omdat zelfs in gevangenschap was hij zijn leven niet zeker. Voor de Joden namelijk. En toen is hij door de Romeinen, om hem te redden. Hij werd gered als Romein door de Romeinen in Jeruzalem, van de Joden. Jawel, werd hij overgebracht naar Caesarea. Daar heeft hij een poosje gevangen gezeten bij Felix en Festus en bij die vrolijke heren, zeg ik altijd. Felix en Festus. En vandaar is hij op transport gegaan naar, als gevangene inderdaad, naar Rome. Hij beriep zich op de keizer. Dat kwam mooi uit, want dan vroeg of laat zou hij dat in Rome afgeleverd moeten worden. Postzegel erop, zal ik maar zeggen. Dat stuurt naar Rome, naar de keizer. Daar kwam hij dus ook. Daar is hij 2 jaren gebleven. Heeft daar ongehinderd 2 jaren lang in zijn eigen gehuurde woning het evangelie gepredikt en het koninkrijk gods uitgelegd en hoe het maar heet, Handelingen 28. 2 jaar. Daarna moet hij bevrijd zijn geworden dus. Ja, in theorie zou hij toen omgekomen zijn. Maar ja, dan had er nog 1 vers onder kunnen staan en dat was het dan. Maar er staat gewoon na 2 hele jaren en verder niks over dat hij toen veroordeeld is of gedood is geworden. Zodat de normale conclusie is, in het licht van Romeinen 15, wat ik nu voor hem heb, dat hij toen vrijgelaten is, want ja, hij had ook niks verkeerds gedaan. Er hadden al velen voor hem in een rechtszaak gezegd dat er niks, geen schuld in hem was, toch? Ze zouden hem vrijgelaten hebben, heeft Paulus zelf verhinderd toen. Maar goed, en dus dat hij doorgereisd is op de route die hij voor de helft al had afgelegd, via de Villa Aurelia naar Spanje en vandaar naar Brittannië. Hij herhaalt het zelfs nog in vers 28. Als ik dan dit volbracht en deze vrucht verzegeld zal hebben, zo zal ik door uw liederstad naar Spanje afkomen, enzovoorts. En van Spanje is de normale vervolg op de reis naar Brittannië. Hetgeen ook vastgelegd is in de kerkgeschiedenis, noemen wij dat dan. Hè? Maar in het algemeen, want wat ik u nu vertel, betekent gewoon, degene die het niet verkondigd was, zouden zien en die het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Betekent in de praktijk gewoon dat de zaligheid gegaan is naar de eilanden der zee. Maar dat hebben we eerder gelezen in vorige hoofdstukken. Namelijk naar de 10 stammen van Israël. Dus met name in Spanje, dat wil zeggen Iberia, het land van de Hebreeën en zo verder. Dat is het verhaal. Het zou inderdaad de wereld overgaan naar heidenen in de ogen van Joden. En daar heeft Paulus het dus ook daadwerkelijk over in Romeinen 15. Ik heb het gelezen hardop. Ik heb er niks over gezegd, maar een bediening der heidenen had hij. Maar hij heet ook apostel der heidenen, want het een en ander wat hij doet heeft niks van doen met het Jood, niks van doen met het Joodse volk als zodanig. Maar het heeft van doen met de 10 stammen die hun vrucht zouden dragen, waaruit de gemeente geboren dan wel gevormd zou worden.
Als Simeon dan hier ook uit, maar het is Psalm 52, Simeon en Lucas, die had ook over dat de heilige
en ja. Jazeker, natuurlijk. Maar daar hebben we het natuurlijk over gehad, naar aanleiding van Jesaja 42 en 49. Namelijk dat de zaligheid dan wel de Heer gegeven is tot licht der heidenen, tot aan het einde der aarde. Dat is waar het over gaat. En dat is wat Paulus dan ook zegt bij gelegenheid in Antiochië, op notabene zijn eerste zendingsreis. Maar het is inderdaad wat Simeon zei in Lucas 2. Bij de geboorte van de Heer Jezus al. Ik vind hem sterk omdat het een en ander allemaal betekent dat wat er ook gebeurt in de heilsgeschiedenis, het is de uitwerking van Gods eeuwig voornemen. Daar heb ik het laatste contactdag over gehad, niet zo lang geleden. Het idee namelijk dat er niks onverwachts zit in heel die heilsgeschiedenis. Het is gewoon de uitvoering van Gods plan. Het is niet, oh jee, nou heeft Adam gezondigd en wat moet ik nu? Nee hoor, dat verlossingsplan is van voor Adam. En dat Adam zou zondigen was niet onverwachts. Of het naar de wil van God was. Ja, maar die discussie die ga ik nooit aan, omdat ik hem niet nuttig vind. Of het naar de wil van God was. Nee, het is naar de voorkennis Gods, maar het is daarmee opgenomen in Gods plan. Op voorhand. En dat geldt ook voor de vloed van Noach, om maar eens wat te zeggen. Geldt voor heel de geschiedenis van Israël. En geldt in ieder geval, en dan kom ik dichterbij, geldt ook voor het ongeloof van het Joodse volk. En het gevolg daarvan is niet maar dat sindsdien de gemeente gebouwd wordt, want die gemeente bestaat uit de eerstelingen van Israël, die zou sowieso gebouwd moeten worden. Laat die maar even doordringen. Gemeente is gewoon gemeente van eerstelingen. In afwachting van de hemel moet hem ontvangen tot de tijden de wederoprichting alle dingen. Dus in die tijd wordt de gemeente eerstelingen. Sowieso, alleen het punt is dat de gemeente niet gebouwd wordt uit Juda, maar uit Jozef. Dat is vanwege het ongeloof van Israël, het zijn de Joodse volk. En daarom ging het naar de heidenen, en meer specifiek naar de 10 stammen van Israël, die wel hun vrucht zouden voortbrengen, met de letterlijke woorden uit Matteüs 21. De zaligheid, het koninkrijk is van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Dat is heel zwart-wit, maar zo is het. Zie? En die zou vrucht voorbrengen. Implicerend dat als de Joden tot geloof zouden zijn gekomen, zouden die vrucht voorbrengen, zou langs die route de gemeente gebouwd worden. Maar dat gebeurt niet, de gemeente komt voort uit Jozef. En dat was al voorzegd, want het ligt vast in de profetieën, hoe heet zoiets, de zegeningen van Jacob aan zijn zonen, die uitdrukkelijk het eerstgeboorterecht geeft aan Jozef, en die aan de andere kant het koningschap geeft, vastlegt aan of in Juda. Met andere woorden, dat is geen verrassing achteraf. Wij kijken terug en zeggen, het is allemaal bepaald geworden. God heeft vastgelegd in zijn woord. Nou ja, en dat is de strekking zeker van deze hoofdstukken uit Jesaja. Juist deze hoofdstukken uit Jesaja. Waar de Heer zei, ik vertel het je nu. Zodat als het gebeurt, hoe onwaarschijnlijk ook, maar als het gebeurt, dan weet je dat er geen verrassing is. Hebben jullie dat nog? Als je dit begrepen hebt, is dat meteen het eind van het ultradispensationalisme. Ik weet nog steeds niet hoeveel lettergrepen dat zijn, maar het zijn een paar te veel. Ik kan het ook niet helpen, ik vind het ook een raar woord, maar toe maar. Maar het is wel makkelijk om het even aan te duiden. Want dat leert dat de plannen Gods, ja, dat loopt niet helemaal zoals het had moeten zijn. En dan heeft God gezegd, oké, dan laat ik er eens over nadenken. B, C, D, E, F, want er zijn heel wat varianten op deze leer. Maar eigenlijk de reformatie leert precies hetzelfde. Het Joodse volk was, de Rooms-Katholieke kerk ook trouwens, het Joodse volk was ongelovig. Het is de kerk in de plaats van Israël, het zijn het Joodse volk gekomen, enzovoort. Zo, want het liep niet helemaal goed. En toen heeft God het maar anders gedaan. Omdat de mens zich niet aan de voorwaarden hield. Nou, God heeft niks anders gedaan dan dat hij van oudsher beloofd had en heeft vastgelegd in zijn woord. En dat is wat we eruit leren. En het is van groot belang, omdat dit meteen de Bijbel maakt tot woord van God. Ook voor ons. Dat is de conclusie die we meteen moeten trekken. Dit is het woord van God. Dat kan niet missen. En meteen maakt het God tot God. daarmee wordt ook meteen God gedefinieerd. Dat wil zeggen, God spreekt. Dat is wat hij doet en van zijn woord kun je op aan. Zie? Ja, gelukkig. Dat is het enige waar je echt van op aan kunt, broeder. De enige vastigheid dat we in dit vluchtige leven hebben. Goed, meer daarover de volgende keer, want 53 vers 1 sluit naadloos aan bij 52 vers 15. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat wij u kennen als die God die gesproken hebt vanouds. En die vanouds en van toen af verkondigd hebt de dingen die geschieden zouden. Zodat wij nu deze woorden lezend na duizenden jaren kunnen vaststellen en moeten vaststellen dat het uw woord is, omdat het gebeurd is zoals het tevoren werd aangekondigd. Wij danken u dat we u kennen als een rechtvaardig en goede tieren God die zich houdt aan zijn woord. En dat wij in dit vergankelijk leven ons mogen vasthouden aan die beloften die u van ouds gedaan hebt en die in Christus ja en amen zijn. En daarom, Vader, we danken u dat we vanavond weer hier mochten zijn. We dragen elkaar aan u op. Wij vragen u, Vader, op grond van uw beloften, plant u uw woord in onze harten, opdat we daaruit leren te leven en leren onze hoop en verwachting te stellen op u voor tijd en eeuwigheid. Amen. Amen.